Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwain. Volgens de VVD is Mark Rutte onmisbaar. Niet alleen voor de partij, maar ook voor het land. En daarom is het, volgens zijn partijgenoten, niet in het belang van Nederland als hij zou moeten stoppen. Wat was de afgelopen 10 jaar de rol van Rutte? In deze Haagse Zaken focussen we op Rutte in 3 omgevingen. Peter de Koning vertelt over de rol van Rutte in de VVD. Tom-Jan Meijers over hoe de VVD-leider opereert in het versplinterde politieke landschap. En Clara van der Wiel over zijn status in de Europese Unie. En bij mij in de studio, we beginnen bij jou. En je blijft ook de rest van de uitzending gewoon lekker zitten, Petra. De Koning, jij kondigde 2 weken geleden in de Haagse Zaken aan dat je bezig bent met een nieuw hoofdstuk in je boek over Mark Rutte. Met dezelfde titel, Mark Rutte. Vanaf nu spreken we nu met elkaar af. Krijg je iedere keer ook de vraag, hoe staat het daarmee?
Ja, nee, dankjewel. Ik ga ook elke 2 weken antwoord geven op die vraag. Ik ben nu nog daar vooral over aan het nadenken en kijken. En ik ben er nog niet bij begonnen. Maar nee. Zodra dat zover is, zal ik het aan jou vertellen.
Ik ben bang dat het in de tussentijd dus gewoon nog 13 keer vragen. Jij bent dus Rutte-watcher, VVD-watcher voor NRC. Je zag meteen, toen het even moeilijk werd voor Rutte begin april, toen naar buiten kwam dat hij het toch wel over Pieter Omtzigt had gehad in de gesprekken met de verkenners, toen er een debat kwam in de Kamer dat tot diep in de nacht duurde. Zijn positie was al wankel, werd nog wankeler toen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in een weekend zei, ja, wij kunnen eigenlijk niet meer samenwerken in een kabinet met deze Mark Rutte. Toen leek het even alsof het voorbij was, maar toen zag je meteen bij de VVD iets interessants gebeuren.
Ja, vanaf dat moment stonden de VVD'ers overal op om het voor Rutte op te nemen. Hè. Dat leek een totaal geregisseerde actie. De een naar de ander kwam naar buiten, liet zich interviewen op radio, televisie, overal. Om de steun uit te spreken voor Rutte.
En het waren heel veel dezelfde namen, viel mij op.
Ja.
Uri Rosenthal.
Henk Kamp.
Melanie Schultz van Hagen.
Ja, precies. Die bijna emotioneel was, hè, op televisie, dat het heel erg was wat Rutte werd aangedaan.
En in hun boodschap klonk ook steeds hetzelfde. Hij heeft bijna 1,9 miljoen stemmen gekregen. Dat is niet niks.
Ja, precies. Dat had hij zelf de dag ervoor ook nog genoemd. Hè? Voor de televisie, voor allerlei camera's. Van dat heb ik wel, weet je, dat is net voorbij. Ik kan nu niet zomaar opstappen. Ik moet voor die mensen opkomen.
En je zegt, het leek een geregisseerde actie. Was het een geregisseerde actie?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen zeker even contact hebben opgenomen met de afdeling voorlichting. Zal ik dit doen? Ik ben gevraagd, wat denk je ervan? Dat kwam natuurlijk heel mooi, heel goed uit voor Rutte.
En het punt is, bij andere partijen was de kans heel groot geweest. Ik noem bijvoorbeeld een PvdA. En dat er meteen ook mensen waren opgestaan die hadden gezegd, die man moet weg. Hè? Partijgenoten. Waren er twijfelaars binnen de VVD?
Ik denk maar heel weinig. Want Rutte heeft de partij natuurlijk de afgelopen 10 jaar zo groot gemaakt en groot gehouden zoals die nu is. Er zijn geen tegenkandidaten voor zijn leiderschap. Dus zonder Rutte is die partij er eigenlijk niet op dit moment. Dat blijkt ook steeds. Het enige tegengeluid dat te horen was, dat kwam van een oud Tweede Kamerlid. Gert-Jan Oplaat bij Nieuwsuur.
Het zou in het belang zijn van de VVD dat Mark Rutte plaats maakt voor een ander onderhandelaar. Anders moet hij veel te veel weggeven. Nu is het moment voor hem gekomen om wat anders te gaan doen in het belang van de inhoudelijke punten van de VVD. Niet om de persoon zelf, maar de inhoudelijke punten die je binnen wil halen, laten we zeggen, in een formatie, in de onderhandelingen, kunnen niet meer door Mark Rutte worden gedaan. Zijn onderhandelingspositie is nagenoeg weg.
Maar goed, dit was dus een eenzaam geluid.
Ja, ik kan me voorstellen dat ze het misschien niet eens hadden uitgezonden als die zich had aangesloten bij de mensen die het voor Rutte opnamen. Maar het was heel moeilijk zoeken naar iemand die kritisch was over Rutte.
Ja.
En hij was dat.
En bij de meeste partijen, ja, ik zeg het toch maar nog een keer, staan mensen vaak wel, vooral na 10 jaar premierschap, weet je, heb je vijanden gemaakt. Staan mensen in de rij om je richting de deur te pushen als je het al niet zelf doet. Hier gebeurt het niet. Zegt dat misschien ook iets over Rutte zelf?
Ja, dat denk ik wel. En het zegt iets over zijn positie in de partij natuurlijk. Hij heeft geen duidelijke tegenkandidaten voor zijn leiderschap in de partij. Dat maakt heel veel uit, want de VVD heeft vroeger natuurlijk ook allerlei conflicten meegemaakt intern. En ze waren ook niet vies van elkaar onderuit halen. Maar dat maakt hij nu niet mee in elk geval. Rutte is iemand die heel erg gericht is op relaties goed houden. Dus daar steekt hij enorm veel tijd in. Ook met andere partijen, ook in zijn eigen partij. Dus dat betaalt zich ook wel uit op zulke momenten, denk ik.
Je zegt net, er is niet een duidelijke tegenkandidaat voor Rutte. Maar niemand heeft zich echt opgeworpen van, weet je, hij moet weg, ik doe het wel. Maar als je kijkt naar de mensen om hem heen of die op een goede positie zitten bij de VVD, dan zie je weinig mensen die hem, zeg maar, natuurlijk zouden kunnen opvolgen.
Ja, precies. Dat is ook denk ik wel het probleem van de VVD. Ze hebben een enorm populaire leider, maar er is niemand anders die als die omvalt het zo kan overnemen. Er zijn wat jonge Kamerleden die worden genoemd als grote talenten. Maar ja, die staan nog niet klaar om het over te nemen.
Ja, er stond één man, dachten we, lange tijd klaar.
Klaas Dijkhoff.
Ja.
Ja, dat dachten wij. En hij zei zelf in een interview met ons dat hij al in 2018 heeft besloten dat hij dat absoluut niet zou gaan doen.
Ja, dat herhaalde hij later ook nog even bij de vooravond.
Ik kom niet meer terug in de Kamer, dat klopt.
Ja.
En dit, natuurlijk heb je nog wel eens gedacht, het besluit heb ik al heel lang geleden genomen. En natuurlijk denk je in die coronatijden wel. Maar dat is politiek is altijd interessant. Er zijn altijd interessante zaken. En dan denk je wel aan wat is mijn bijdrage. En als ik nou diezelfde inschatting maakte dat die cruciaal was voor het bestrijden van corona, dan was het anders geweest. Maar dat, ja. Gelukkig is het niet zo.
Dit klinkt alsof het een weloverwogen keuze lang, lang geleden is. Maar hij heeft ook al een paar probleemdossiers op zijn tafel gehad de afgelopen tijd. Hij is niet altijd even positief in het nieuws geweest.
Nee, hij heeft een enorme affaire doorgemaakt. En het ging over zijn reiskostenvergoeding die hij onterecht zou hebben gekregen. En hij kreeg ook nog wachtgeld omdat hij in het kabinet had gezeten. Daar heeft hij het ook wel moeilijk mee gehad. Dat was een zware tijd voor hem. Ja, dat gaf hij ook zelf toe.
Dus is er tegelijkertijd dus niemand die Rutte zou kunnen opvolgen? Tenminste geen logische opvolger. Maar denk maar toch, Petra, de VVD, de grootste partij. Politiek is grillig, dat weten ze daar maar al te goed. Er had altijd een moment kunnen zijn waarop Rutte eerder, weet je, er zijn genoeg momenten geweest waarop het ook al aan de zijde het draadje hing. Hoe komt het? Hoe komt het dat de VVD die logische opvolger niet heeft?
Ja, Rutte zit er al een hele lange tijd en wilde ook steeds heel graag blijven. Hè? Dus dat werd hem ook gegund en het ging ook goed. En hij bleef ook eigenlijk, als het erop aankwam, was hij steeds weer populair. En anderen Albert Zijlstra is een tijdje zijn opvolger genoemd. Hè, dat verwacht iedereen van dat hij de kroonprins zou kunnen zijn. Nou ja, die is weg. Janine Hennis moest aftreden als minister. Die is naar Irak vertrokken. Edith Schippers is niet gebleven. Allerlei mensen zijn weggegaan om allerlei verschillende redenen. Dus het is niet zo dat hij ze heeft weggeduwd. Maar het is wel zo dat in zijn schaduw niemand is gegroeid tot zijn hoogte of in de buurt van zijn hoogte.
Wat zegt dat?
Ja, wat zegt dat? Het zegt van alles en ook weer niks. Weet je? Het heeft ook allerlei oorzaken dat zo is gegaan. En als de nood aan de man komt, ja, dan zullen ze het. Hè, als die donderdagnacht in het debat wel had moeten aftreden, dan zouden ze wel een oplossing hebben bedacht. Weet je? Edith Schippers is misschien wel een paar keer al gebeld. Misschien hadden ze Janine Hennis teruggehaald. Misschien hadden ze toch een heel stevig beroep op Dijkhoff gedaan. Van je kunt niet weg, je moet echt blijven, je moet het overnemen. Ze zijn er wel, maar ze staan op afstand.
Ja, het punt is, VVD'ers. Dus de achterban, hè, die vindt al wel een tijdje dat de tijdperk Rutte voorbij is. Ik kan me nog een onderzoek van ons herinneren dat we deden op de redactie maart 2019. Toen belden we met 169 lokale VVD-bestuurders. Toen zei 2/3, ja, dat, tijdperk Rutte is wel voorbij. Mensen hadden behoefte aan vers bloed, aan een frisse wind.
Ja, ja, ik herinner me dat heel goed. Dat hebben we toen groot gebracht. Maar later kwam dat uit geen enkel onderzoek nog, hè, dat VVD'ers Rutte zat waren. En in de coronacrisis is het al sowieso helemaal omgeslagen. Toen was hij de enorm populaire premier die ook uit andere achterbannen heel veel steun kreeg. Dus dat is weer naar de achtergrond verdwenen.
En zie je nu dat de VVD wel bezig is om die mensen om hem heen te verzamelen, of om in ieder geval een groepje te vormen van mensen die eventueel, want ik bedoel, zelfs als het hem lukt om dat vierde kabinet te volgen, zelfs als het hem lukt om dat vierde kabinet te vormen, dan nog zal het zijn laatste kabinet zijn.
Ja, daar gaat nu iedereen echt wel vanuit. Ja, ja.
Nu echt.
Ja, nu echt. Ja, alhoewel je het echt nooit weet,
nee,
bij Rutte.
Nee.
Maar ja, ik hoor ook wel van mensen dat hij daar zelf ook wel een paar keer over begonnen is de afgelopen jaren. Dat dat natuurlijk wel moet gebeuren. Dus er is een groepje, je hebt Sophie Hermans natuurlijk nu, die tijdelijk fractievoorzitter is. Die wordt genoemd Dylan Jezulkus, Bente Becker. Je hebt ook nog Dennis Wiersma en Thierry Aartsen. Dat is de bedoeling dat die wel een belangrijke rol gaan spelen in de VVD. Belangrijker dan ze nu doen.
Ze hebben ook allemaal op zich, Sophie Hermans voert nu het woord over corona bijvoorbeeld.
Ja.
Thierry Aartsen doet het herstelplan voor de ondernemers. Dus dat is dan werken aan zo'n groep. Dus ze belangrijke taken geven en kijken hoe ze daarmee omgaan.
Ja, precies. En ze een belangrijke rol geven in de media. Weet je wel, dat ze vaker naar de talkshows kunnen gaan. En dat doet de VVD heel zorgvuldig met mensen van wie ze hoge verwachtingen hebben.
Ja, en dat toch wel rijkelijk laat gebeurt, zou je kunnen zeggen. Want toen het erop aankwam en Rutte eventjes, weet je wel, dat het voorbij leek te gaan, was er dus niemand. Jij noemde net het woord gunnen. Ze gunden het Rutte ook heel lang. Was dat omdat hij de partij dus tot de grootste had gemaakt? Weet je wel, ze zaten diep in het slop toen hij in 2006 partijleider was. Weet je wel? Bedoel je dat met gunnen?
Ja, nou ja, ik denk dat iedereen in de VVD wist hoe graag hij ook bleef elke keer. Hij heeft ook bij de vorming van zijn eerste kabinet een keer gezegd tegen andere partijen dat hij op zijn minst 3 kabinetten Rutte wilde. Dus hij had dat plan voor de lange termijn. Hij heeft de VVD groter gemaakt en bij vijanden gemaakt intern. En dan, ja, dan gun je, dan wordt het je ook gegund.
Ja. Nou zijn die formatiegesprekken bezig, informatiegesprekken met Herman Cenk Willink. Na die rel rond positie, omzicht, functie elders, iedereen weet inmiddels waar ik het over heb als ik die woorden uitspreek, gingen er stemmen op dat Rutte gewoon geen premier meer zou kunnen worden. Zou hij zelf genoegen nemen met een andere politieke rol?
Nou, daar heb ik met VVD'ers over gepraat. Ja, daar zag het wel naar uit, maar dan in zoverre dat dan de VVD achterover zou leunen en zou zeggen, oké, dan als wij niet de premier mogen leveren, zoek het dan maar uit zonder ons. Dan wordt het heel ingewikkeld voor D66, want die moet het dan gaan regelen met een heleboel partijen zonder de VVD.
En zonder het CDA, want die heeft al, die zeggen intern al van, nou ja, als de VVD niet meedoen, dan ja, wij ook niet.
Ja, nee, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Ja, maar op zich waren er ook wel VVD'ers die het een leuk vooruitzicht vonden. Dat Rutte dan nog een jaar of zo, hè, veel langer zou het dan niet geduurd hebben, dachten ze, als oppositieleider zou optreden.
Zou hij dat doen?
Van sommige politieke leiders kun je zeggen dat hun ego te groot is voor zo'n wat bescheidene rol. Ik kan me voorstellen dat voor Rutte anders ligt. Zijn ego zit hem niet zo heel vaak in de weg. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat zou doen, ja. Maar ik kan me tegelijk ook nauwelijks voorstellen dat het zover komt. Maar ik zie het hem wel doen.
En nu we toch in scenario's denken die er al dan niet komen. Zou hij, denk je, genoegen nemen met een rol dat hij wel, dus dat de VVD wel meeregeert, maar dat hij niet de premier wordt?
Dat je minister-president Kaag krijgt en minister Rutte?
Ja.
Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zou wel misschien voor Rutte te dragen zijn, maar niet voor de VVD. Als grootste partij uit de verkiezingen komen en dan zo'n ondergeschikte rol gaan spelen. Nee, dat lijkt me.
In het debat over de opdracht aan de informateur, toen kwam het eventjes ter sprake. En toen was hij daar best wel duidelijk over.
En voor de VVD geldt, en ik denk voor de meeste partijen hier, dat Sint-Joop den Elzeer probeert te bemoeien met wie het CDA naar voren zou schuiven in het tweede kabinet Den Uyl. En het feit dat Andries en Van Acht toen niet in aanmerking kwamen in de ogen van de leider van de Partij van de Arbeid. Dat we volgens mij sinds die tijd hebben afgesproken hier bij implicatie dat partijen zelf besluiten wie ze naar voren schuiven. En voor de VVD geldt dat als wij deelnemen aan een kabinet, gezien het feit dat wij de grootste zijn, dat wij dan ook de premier leveren en dat daar dan een lijsttrekker voor de kandidaat is. Dat is hoe het loopt. Maar dat speelt pas aan het eind van de formatie. Je praat eerst met elkaar over de inhoud. Dat zijn de stappen die je dan zet.
Ja, maar wat hem betreft is dus de eindstap dat hij alsnog als premier naar voren stapt, omdat hij de grootste partij leidt.
Ja, natuurlijk. En hij is nog steeds niet de langzittende premier van Nederland.
Nee, dus wanneer is dat wel zo?
Ja, volgens mij 2 jaar.
Over 2 jaar, ja. Hey, en jij schrijft vaak over Rutte. Je hebt dat boek ook geschreven. En daarin lees je ook gewoon hoe deze man leeft voor zijn werk. Hè? Zijn leven bestaat voor het grootste deel uit dit werk. Je kan je de vraag stellen, als we het hebben over, is hij onmisbaar in de politiek? In ieder geval, VVD'ers vinden het wel. Maar vindt Mark Rutte dat zelf eigenlijk ook niet? Is premier Rutte onmisbaar voor Mark Rutte?
Ja, ik denk dat het voor Rutte zelf zonder politiek heel erg ingewikkeld wordt. Hij is al op zijn 16e lid geworden van de VVD. Hij is actief geworden bij de JOVD, de jongerenclub van de VVD. Daar is hij voorzitter van geworden. Hij heeft in het hoofdbestuur van de VVD gezeten. Hij is staatssecretaris geworden al in 2002. Zijn hele leven is politiek. Zonder politiek,
Ja, wat dan?
Wie is dan Mark Rutte?
Dan is er het zwarte gat, maar wat is er nog meer?
Wat is er dan nog meer, ja. Nou ja, het viel me op dat hij de afgelopen campagne voor het eerst daar wel over na leek te denken. Dat er ook een leven was na de politiek, als ze hem niet meer wilden hebben.
En het lijkt mij wel leuk. Ik geef nu als vrijwilliger les in het onderwijs om dan een paar jaar daar echt te werken.
Gaat er de politiek uit dus als u niet wint volgende week? Of over 2 weken?
Ja, hangt er vanaf. Kijk, als de VVD zegt je mag blijven, als het verlies beperkt is en ze willen me nog hebben als fractievoorzitter, zou ik dat het leukste vinden. Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is, dat ze zeggen, nou opgedonderd met die man, we willen een ander. Ja, dan moet je er ook naar luisteren. Kijk, als ik de kans krijg, blijf ik het liefst in de Kamer zitten. Dat zou ik het liefste doen. Maar ja, je ziet toch meestal als de verkiezingsuitslag heel slecht is, dat zo'n partij zegt wegwezen.
Ja, dit komt uit de lijsttrekkerserie van het AD. Wat hoor jij hier?
Ja, ik vond het heel opvallend moment in de campagne. En hij heeft het een paar keer gezegd. Ik heb het een paar keer horen zeggen. En dat is, dit deed hij nooit. Hij zei heel vaak, never contemplate defeat. Dat had hij geleerd van Thatcher. Dat deed je niet. Je moest er altijd vanuit gaan dat je ging winnen. En nu heeft hij het over dat hij misschien wel dat de verkiezingsuitslag kon tegenvallen, dat hij weg moest gaan. En dus ik denk dat hij zich aan het voorbereiden is op zo'n leven naar de politiek. En dat hij daar een aanloopje voor nodig heeft.
Ja, hij was zich in ieder geval aan het voorbereiden op een laatste kabinet voor een leven na de politiek. Dus ja. Dit zou sowieso voor hem een laatste kabinet zijn.
Ja, nou ja, maar hij had het nadrukkelijk over als hij zou verliezen bij deze verkiezingen.
Ja. In de afgelopen weken moest ik soms even denken aan Lodewijk Asscher van de PvdA, die door zijn partij, die eigenlijk door een hele kleine stroming in zijn partij, zo begon het, maar die uiteindelijk wegging uit de politiek vlak voor de campagne. De VVD is echt om Rutte heen gaan staan en lijkt ook niet van plan om hem los te laten. Maar ik wil toch even de gedachteoefening met je aangaan. Stel nou straks aan de formatietafel blijkt dat andere partijen, het CDA en D66, toch hun poot stijf houden. En zeggen we willen wel met de VVD, maar niet met Mark Rutte. Zie, is het een optie dat de VVD op een gegeven moment zegt, dit is onhoudbaar met jou, we moeten toch verder kijken, Mark?
Ja, maar dat is een optie, zeker. Als blijkt dat zijn aanwezigheid heel veel schade veroorzaakt aan de VVD. En als die Rutte dat zelf ook gaat vinden en zien, dan denk ik dat hij opstapt, ja.
Optie. Ja.
Dus als hij ziet dat zijn aanblijven de VVD alleen maar in de weg staat, dan zal hij vermoedelijk wel vertrekken.
En dan zal de VVD dus met een opvolger moeten komen. Wat overigens ook wel een ingewikkelde exercitie is. Want dan wordt dat dus onderdeel van het formatieproces wie de nieuwe premier wordt namens de VVD.
Ja.
Toch? Zo gaat dat dan?
Ja, zo gaat dat dan. Ja. En dat kan dan iedereen zijn in principe. Dat hoeft niet iemand van de kandidatenlijst van de Tweede Kamer te zijn natuurlijk.
En over de rol van Rutte in het versplinterde politieke landschap nemen we contact op met Tom-Jan Meijers.
Tom-Jan.
Hey Tom-Jan.
Hoi.
Rutte wordt vaak het oliemannetje genoemd op het Binnenhof. Klopt dat beeld?
Nou, hij is een sociaal zeer ervaren man die zeker in zijn beginjaren als premier heel goed heeft bewezen dat hij verrassende deals kan sluiten.
Ja, want dat imago dat komt ergens vandaan. Je noemt die beginjaren, het is terug te voeren vooral op de akkoorden die hij wist te sluiten, hè, toen hij op zoek was naar meerderheden.
Ja, nou ja, hij heeft in Rutte 1, dat was zoals je weet een gedoogcoalitie met Geert Wilders, met de PVV. Hij heeft die GroenLinks zover gekregen toen destijds Jolande Sap om een politiemissie in Afghanistan te steunen. Daarmee hield hij zijn kabinet, dat toch al een wankele basis had, in stand. Maar daarmee betekende ook dat GroenLinks dat kabinet in stand hield. En gewoon oppervlakkig gezien was dat natuurlijk best een bijzonder geval. Dat hadden we in ieder geval in het naoorlogse Nederlandse politiek niet eerder gehad. Dat een partij die links van de PvdA werd gesitueerd, dat die bereid was een dergelijke coalitie in stand te houden.
Ja.
En zo heb je meer voorbeelden gehad. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Na de totstandkoming van Rutte 2, de coalitie met de Partij van de Arbeid, toen ontstond eigenlijk heel snel het probleem dat kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer had. Het was een kabinet zonder het CDA. Het CDA is een echte machtspartij. Dus waar Rutte en destijds Diederik Samson van de Partij van de Arbeid hadden gerekend op de automatische steun, programmatisch gemotiveerd, de automatische steun van een aantal standpunten van het CDA, bleek dat helemaal niet te kloppen. En dan kwamen ze echt na een paar maanden, reden ze zichzelf vast.
Het was toen nog Buma, hè? Sybrand Buma leidde toen het CDA. Die was gewoon niet van plan om hen aan een meerderheid te helpen. Dat zei hij ook gewoon.
Ja, dat zei hij gewoon. En de Eerste Kamerfractie van het CDA ging over een zaak met de woningbouwcoöperaties. De Eerste Kamerfractie van het CDA was aanvankelijk zelfs bereid om te steunen. Die weigerde dat. Toen dreigde er vrij veel mis te gaan. Omdat het ging over woningcoöperaties en het afromen van hun vermogens. Als dat ging mislukken, dan zouden heel veel vrij omvangrijke bezuinigingen en hervormingen die dat kabinet van plan was, niet lukken. Ja, en ook dat was op het oog een onwaarschijnlijke of bijna onmogelijke coalitie gespeeld met de SGP, de ChristenUnie en D66.
Dat leidde toen tot het woonakkoord, hè?
Dat leidde het woonakkoord, maar dat was ook de inleiding voor een hele serie begrotingsakkoorden. En dankzij die onwaarschijnlijke coalitie heeft hij dat in stand gehouden. Heeft hij dat voor elkaar gekregen. En dat was natuurlijk politiek technisch knap gedaan.
Ja, dus zowel in 2011 met GroenLinks als in 2012 met D66, ChristenUnie en de SGP. Er ontstaat een impasse, het lijkt onmogelijk. Hij onderhandelt en dan lukt het alsnog. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe doet hij dat dan?
Rutte is een man die zijn... Zijn charme, zijn aanwezigheid inzet. Maar niet heel erg graag over al die details onderhandeld. Dat laat hij eigenlijk altijd over aan anderen. Dus dat woonakkoord, dat is dan helemaal voorbereid door Stef Blok. Dus die laat hij dan al het inhoudelijke werk doen. En hij komt er heel graag bij als de puntjes op de i moeten worden gezet. En dan is hij ook in staat om onverwacht enorm flexibel te zijn. Dus dan geeft hij dingen weg waarvan de VVD in voorgaand overleg het volstrekt onmogelijk had gehouden dat weggegeven zou kunnen worden. En dat doet hij dan gewoon. Dat is een bepaalde stijl, ja. Er zijn ook mensen die er neerbuigender over spreken, maar goed, zo doet hij dat.
Petra?
Ja, hij onderhandelt inderdaad niet over details, maar hij bemoeit zich wel met de details als hij inderdaad die puntjes op de i moet zetten, zoals bij die Kunduz-missie waar jij het over had, Tom-Jan. Bij de stemming daarover ging hij nog bellen op dezelfde avond met een GroenLinks-Kamerlid, Tofik Medibi, want hij had gehoord dat hij misschien wel ging tegenstemmen tegen de missie. En Tofik Dibi wilde dat een Afghaans meisje niet zou worden uitgezet. Dus toen ging Rutte zich bemoeien. Gert Leers, die toen minister was van Asiel en Migratie, die moest gaan bellen met Tofik Dibi. Die moest hem een soort ruimte bieden, waardoor hij dan wel voor die missie zou stemmen. Nou ja, op zo'n moment bemoeit hij zich dus ook met de details. En wat je zei over het CDA, het CDA was heel onwillig in Rutte 2. Dan probeert hij eerst wel heel lang om het CDA te paaien, dus die te vriend te houden. Dus hij had ook zijn hele kabinet opdracht gegeven. We gaan aardig zijn voor het CDA, jongens, wat er ook gebeurt. En de PvdA hield dat niet vol. Weet je, die gingen toch praten over als je het CDA een hand geeft, dan moet je je vingers natellen en zo. Dat soort, daar werd hij woedend over. Maar ja, wat hij ook deed, het CDA was niet te paaien, zoals jij net beschreef, Tom-Jan.
En dit zijn de voorbeelden uit Rutte 1 en 2. Inmiddels zijn we bezig met een dimensionair kabinet Rutte 3. Heb je het idee, zeg maar, die methode Rutte die hij dan gebruikte, wat je net noemde, Tom-Jan, die handigheid van hem, is dat duurzaam? Bleek dat duurzaam te zijn? Lukte dat ook in Rutte 3?
Kijk, om te beginnen is denk ik ook heel belangrijk dat in ieder geval voor wat Rutte 2 betreft, het was financieel, werd het gezien als een crisisachtige situatie in Nederland. Dus die druk zat erop en die was toen Rutte 3 begon helemaal weggevallen. Toen waren de overheidsfinanciën op orde.
Geld in overvloed.
Ja, dus dan heb je veel minder druk om andere partijen tot deals te krijgen. Daarnaast was het een vierpartijenkabinet met eigenlijk vanaf het begin een betrekkelijk stroef lopende ministerraad. En wat je daar hebt gezien bij de grote akkoorden is dat het zwaartepunt van de dealmaking verschoof van het kabinet onder leiding van Rutte naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. En ja, Rutte was daar gewoon veel minder evident bij betrokken, heel vaak. Op de achterhand denk ik wel, hoewel ik dat niet in alle gevallen helemaal paraat heb, moet ik je ook zeggen. Het was niet zo dat het zwaartepunt van de dealmaking bij hem lag, ofwel op algemene zaken. En je hebt ook op een gegeven moment, ik heb eens een keer een stuk gemaakt met een aantal ministers die echt klaagden over het feit dat zij zich voelden als uitvoerders van beslissingen die op maandagochtend door fractievoorzitters uit de Tweede Kamer werden genomen. Mensen hadden daar een hele ongemakkelijke gevoel bij.
Ja, je had op een gegeven moment ook die klimaatcrisis. Hè? Toen had Dijkhoff een interview gegeven aan de Telegraaf en dan noemde die Rob Jetten van D66 klimaatdrammer. Toen was het crisis in het kabinet. En wat ik daar toen van hoorde was dat Rutte ook de draad kwijt was. Hoor. Die had helemaal niet de controle. Die dacht helemaal niet dat dat op te lossen was. En toen heeft Dijkhoff iedereen weer bij elkaar gezet. En toen zijn ze daar toch uitgekomen. Dus het is niet zo dat Rutte altijd maar in elke crisis iedereen weer bij elkaar krijgt en de verbinder is. Soms dan weet hij het ook even niet.
Ja. Nee, maar het is ook gewoon, wat dat betreft, ook wel een groot verschil tussen Rutte 3 en Rutte 2. Ja.
Waarin? Ik bedoel, ik kan een paar verschillen noemen, maar waar doe je op?
Ja, kijk, Rutte 3, zoals we het net bespraken, daar heeft Rutte die rol veel minder gehad. Maar Rutte 2 was natuurlijk wel anders. He, dus dat, ja. Kijk, ik noemde het Woonakkoord, maar je hebt ook een aantal van die begrotingsakkoorden gehad. Dat is wel heel erg via Rutte gegaan vaak. Waar dat in Rutte 3 veel minder evident was.
En via Rutte gaan, wat betekent dat? Kunnen we dat eens concreet maken? Zit hij dan iedereen te bellen? Of roept hij iedereen bij elkaar? Hoe moet ik dat voor me zien?
Want dat heb ik toevallig concreet bij de hand. Kijk, dat woonakkoord, dat werkte zo. Het zat vast. Dus wat Petra net zei, dus hij had steeds, hij was blijven drukken op het CDA. En hij dacht dan inderdaad, ik praat ze om. En dat lukte niet. En hij is ook zo iemand, hij weet dan wat er in de verkiezingsprogramma staat. Of hij zoekt dat op en hij gaat dat proberen bij elkaar te zitten puzzelen. En hij heeft toen via Pechtold, die was bereid hem te steunen. En die had, dat voert dan weer terug naar een voorgaande akkoord, het lenteakkoord van 2012. Toen had Pechtold al gedeeld met de ChristenUnie en misschien ook de SGP, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik geloof dat het toen de ChristenUnie, was het de SGP niet bij. Maar in ieder geval, toen heeft hij via Pechtold het zaakje bij elkaar weten te praten. En is het zover gekomen, ja weet je, het lukte.
Lukt het ook omdat hij misschien goed is in onderhandelen, maar zelf ook niet per se heel veel, breekpunten, principes heeft, weet je wel, waar die niet overheen wil gaan, dan dat hij daarom altijd met iedereen wel een deeltje weet te sluiten. Want ook als je kijkt naar zijn kabinetten, hij is over rechts gegaan, hij is over het midden gegaan. Nu zal hij sowieso een beetje over links moeten gaan, als het hem lukt en als het überhaupt een Rutte-kabinet wordt. Maar speelt dat niet ook mee? Helpt dat niet in een versplinterd politiek landschap?
Maar natuurlijk, hij toont zich voortdurend bereid om zijn eerder ingenomen standpunt in te ruilen voor voor een ander standpunt als dat een akkoord creëert. Ja, dat is duidelijk.
Ja, soms tot nervositeit bij de VVD. Die vinden dat heel eng, want hij kan van alles opgeven. Ook de VVD-punten.
Ja, ik moet nu denken aan 100 km per uur rijden in plaats van 130. Ja. Zoiets?
Nou ja, zoiets. Maar ja, weet je, soms worden plannen er ook totaal onuitvoerbaar van. Hè? Want die Kunduz-missie, waarbij hij dus van alles heeft toegegeven en beloofd aan GroenLinks, die werd jaren later geëvalueerd. En dat was een onuitvoerbare missie. Dat kon gewoon niet. Dat je wel mensen daar naartoe stuurt die dan helemaal niet mogen vechten. Dus die evaluatie die was dodelijk. Ja, dat is dan wel door wat er allemaal aan compromissen in zit, denk ik.
Ja, en het is natuurlijk ook wel, kijk, dat is ook wel iets wat veel leert over wat zich de komende tijd kan gaan afspelen. Want je hebt nu helemaal toch een formatie met die heel ingewikkeld in elkaar zit. En de VVD is vastbesloten vast te houden aan de kandidatuur van Rutte als premier. Maar dat betekent dan, als je dat doet, dat je op de inhoud nog veel meer zult moeten inleveren dan afhankelijk. Dan normaal gesproken programmatisch het geval zou zijn. Omdat je vasthoudt aan Rutte als premier. Dus dat is ook wel een dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder dan het oppervlakkig gezien al is.
Ja, dus best wonderlijk. Dus dan vindt de VVD hem belangrijker dan het verkiezingsprogramma van de VVD.
Bij die formatie is het denk ik sowieso zo. Dat eigenlijk als je uitgaat van de meerderheidscoalitie. Dan kan het eigenlijk altijd, in bijna elke variant kom je dan uit op een situatie waarbij drie van de vier partijen echt heel veel van hun eerder ingenomen posities moeten inleveren. Of heel, op hele gevoelige punten moeten inleveren. En dat betekent volgens mij, ja, ik weet niet, ik durf het niet te voorspellen en wie wel, maar dat, ja, waar partijen op dit moment aan vasthouden, ik weet niet of ze dat, als het zo lang gaat duren, over een half jaar of een jaar nog steeds doen. Ik denk dat dat heel onvoorspelbaar is.
Ja, en met dat in het achterhoofd is het niet zo gek om dan te denken, ja, wij kiezen voor Rutte, omdat we toch al weten dat dat verkiezingsprogramma, dat we daar sowieso wel grote compromissen over moeten sluiten.
Ja, of je komt op een dag tot ontdekking dat je het om moet draaien natuurlijk.
Ja, nou ja.
Dat je veel minder inlevert als je... een andere naar voren schuift.
Nou, daar hebben Peter en ik het net eventjes over gehad. Over de mogelijkheid, weet je wel. Ik vroeg me af, is dat überhaupt mogelijk? Is dat een scenario als je ziet hoe de VVD zich de afgelopen tijd achter Rutte heeft geschaard? Ja, kan het dan ook andersom, Peter? Jij dacht van wel.
Nee, als het te veel schade oplevert wel, denk ik. Ja.
Tom-Jan, zie jij dat gebeuren?
Nou, ik weet je, de vraag zal hier zijn, hoe lang gaat dit duren? Kijk, vorige week sprak ik iemand die zei, ja, die vaststelde dat het heel waarschijnlijk is dat het demissionaire kabinet de Rijksbegroting 2022 zal moeten presenteren. Dat was een ambtenaar die eigenlijk instructie had gekregen dat hij daar rekening mee moet houden. Nou, ja. Kijk, als je zover gaat, dan zitten we dus al een half jaar te formeren. Als het zo lang duurt, en ik weet dat niet, ik denk dat niemand het op dit moment weet, ja, dan gaan dingen, dan gaan ingenomen standpunten heel vaak schuiven. Ja, ik denk niet dat de VVD snel zover komt. Maar ja, aan de andere kant.
Volledig uitgesloten is het niet.
Ja, volgens mij is dit zo typisch zo'n formatie waar eigenlijk allerlei spectaculaire dingen moeten gebeuren om überhaupt een regering te krijgen.
Ja, nou ja, dat gaan we allemaal zien en meemaken. Maar zeg maar, laten we even die gedachte afmaken dat het met Rutte niet lukt. Feit is, 17 politieke partijen. Dan zal iemand anders die taak op zich moeten nemen om er een soort werkbare politiek van te maken. Dit is redelijk speculatief ook hoor, maar kan iemand dat? Van de mensen die er nu kans op maken.
Een andere VVD, bedoel jij?
Nee, ja, of een andere, of Kaag of Hoekstra. Ja, want het. Ja.
Nee, maar kijk, Hoekstra die heeft als minister van Financiën niet laten zien dat hij heel vaardig is in het sluiten van hele ingewikkelde deals. Die is betrekkelijk, je kunt zeggen standvastig, je kunt ook zeggen star, maar in ieder geval die is niet heel flexibel. van Sirica weet ik, die hebben we niet meegemaakt onder dergelijke omstandigheden. Dus ik zou het niet durven zeggen.
Ze presenteert zich wel echt als iemand met principes. Dus de analyse die we net maakten over Rutte, die redelijk principeloos, hè, van het ene naar het andere akkoord gaat.
Right. Maar de andere kant is ook wel, kijk, bij die versplintering, dat is wel een kolfje naar de hand van Rutte, moet ik ook zeggen.
Want,
je hebt, kijk, je kunt heel veel onderwerpen op tafel leggen, waarbij echt verschillende partijen als het ware issue ownership kunnen claimen. Dus laten we nemen klimaat. Dan kun je zeggen, nou, dan moet je bij GroenLinks zijn. Of bij
Partij voor de Dieren, Volt.
Right. Maar je kunt ook Volt hebben. Ja, dus je kunt heel veel wisselen. Je kunt, als je zegt dierenwelzijn, dan kun je zeggen Partij voor de Dieren. Maar je kunt ook Ja 21 en de PVV. En zo heb je, door die versplintering, kunnen dit soort ogenschijnlijk onmogelijke coalities of akkoorden veel gemakkelijker gesloten worden. Ik heb het nu over individuele beleidsdossiers, hè, niet over coalities of over een kabinet.
Ja.
Maar die mogelijkheden zijn wel veel groter dankzij het feit dat er veel meer partijen zijn die elkaar vaak ook beconcurreren op issues.
Dan klinkt de optie, ik zit toch met mijn hoofd bij die formatie, dan klinkt de optie minderheidskabinet met akkoorden toch wel weer aanlokkelijk.
Ja. Ja, je hebt volgens mij onderzoek van, ik ben even vergeten wie, maar dan heb je, ik dacht dat de gemiddelde zittingsduur van een minderheidskabinet in Nederland minder dan een jaar is.
Oh.
Dus ja. maar er is er ook eentje geweest, ik weet niet meer welke, die wel de volle termijn heeft uitgezeten. Dus er is ook hoop.
Er is hoop, oké. Okay, nou, laten we met die hoopvolle woorden dan eindigen, Tom-Jan.
Oké. Okay.
Dankjewel, hè.
Jo.
En van het Binnenhof gaan we door naar Brussel, want daar zit onze correspondent Clara van de Wiel.
Hey, hallo.
Hey, Clara.
Hallo.
Hoe gaat het met je?
Ja, wel goed. Ja, dan moet je altijd zeggen naar omstandigheden. Maar nee, ja, prima met mij persoonlijk.
Jullie hebben perspectief gekregen, hè? 8 mei gaan die terrassen daar open.
Zeker, ja. Ze hebben ons ook een worst voor gehangen. Ja, mm-hmm. Ik kijk er echt rijkhalsend naar uit.
Ja, en jij ook zo te horen.
Ja, ja, nou ja, ik ben vol jaloers.
Klinkt jaloers, ja.
Hey, Clara, we gaan het straks heel uitgebreid met je hebben over de rol die Rutte speelt in Europa. En de status die hij daar heeft. Maar ik ben eerst wel even benieuwd, jij woont, werkt natuurlijk in Brussel. Hoe is daar de afgelopen tijd gekeken naar de rel in Nederland? Is het überhaupt onderwerp van gesprek geweest?
Zeker. Het viel me echt ontzettend op hoeveel er over werd gepraat onder internationale collega's, dus journalisten hier, maar ook gewoon in het hele Brusselse wereldje was het echt een ding. En het werd goed gevolgd. Internationale pers schreef er heel erg veel over, dus dat toont ook wel iets over de rol die Nederland heeft in de EU en ook wel de status van Rutte. En dat mensen echt vroegen van wat gebeurt er allemaal? En dat je ook vooral ook in de Duitse pers hele kritische stukken over Rutte. Ook wel veel gedeeld, denk ik, in Nederland. Ja. Maar bijvoorbeeld de Süddeutsche Zeitung, die had een stuk over Mark Rutte, eine Welt voll Lüg und Betrug. En daarna in Le Soir stond Mark Rutte, suppressionse, la chaos, politiek. Weet je, het was gewoon echt in de Financial Times stond er allemaal stukken. Dus het werd echt ontzettend goed gevolgd.
En toen leek het er eventjes op dat Rutte ook zou vertrekken. Of in ieder geval zijn positie was wel heel erg wankel. Wat doet dat dan?
Ja, wat doet dat dan? Ja, nee, ik bedoel, het is onderwerp van gesprek. En mensen vragen zich echt opeens af van inderdaad, wat zou het nou betekenen, hè, als Rutte vertrekt? En ik begreep ook wel van de Nederlandse diplomaat hier in Brussel dat zij dan ook wel belletjes krijgen van wat gebeurt daar? En gaat hij nou echt weg? En wat zou dat betekenen voor Nederland? Dus ik denk dat. Dat laait dan opeens op, hè, dat gesprek. Terwijl er na afloop van de verkiezingen werd er aanvankelijk nog wel gedacht van stabiliteit. Hè, Rutte die zal wel weer een vierde kabinet gaan leiden. Nou ja, opeens stond dat toch opeens onder druk.
En zorgt dat dan in eerste instantie voor opluchting? Dat Rutte er nog een kabinet zal leiden?
Opluchting. Kijk, Rutte heeft natuurlijk in 11 jaar wel echt een status gekregen in Europa. En ze kennen hem, hè? En hij wordt ook wel gewaardeerd. De manier waarop hij Europese politiek bedrijft, hè, met heel veel mensen aan tafel gaan zitten en proberen eruit te komen. Hè, gewoon iedereen met iedereen in gesprek gaan en proberen mensen bij elkaar te krijgen. Eigenlijk een beetje de manier waarop hij ook in Nederland naar akkoorden toewerkte. En dat is niet heel gebruikelijk in Europa, waar toch veel solistischer vaak wordt geopereerd. En dat, dat wordt gewaardeerd. Dus in die zin heeft hij in 11 jaar wel status gekregen. Mensen vinden hem, waarderen de manier waarop hij werkt. Dus het zorgt wel voor enige onrust. Dat hij dan misschien opeens weg zou gaan.
Ja, ik doelde met die opluchting ook wel een beetje op Merkel. Die gaat natuurlijk weg in september na de verkiezingen. En daarmee is Rutte een van de langzittende leiders in een Europees speelveld met veel nieuwe leiders. Orbán is de andere in Hongarije. Of je die nou als Nestor wil hebben?
Nee, precies. Als Merkel straks weg is, wat 99% zeker is vanaf september, dan is inderdaad zowel Orbán als Rutte, die leiden al sinds 2010. Dus zij zijn dan de Nestoren. Orbán heeft natuurlijk een heel andere rol binnen die Europese familie. En die kan niet, die heeft niet het gezag wat Rutte wel heeft. Dus als Rutte nou opeens plotseling toch wel ook wegvalt, dan zou dat toch wel enige onrust veroorzaken. Te meer omdat er komen nog andere belangrijke verkiezingen aan. Volgend jaar mei in Frankrijk. En de positie van Emmanuel Macron, de Franse president, is ook helemaal niet heel zeker. Dus het zou zomaar kunnen dat hij opeens ook vertrekt. En dan krijg je daar wellicht zelfs Marine Le Pen. Die stabiliteit waar Europa toch ook wel van houdt, die zou met het vertrek van Rutte dan nog verder onder druk komen te staan.
Toch kan ik me voorstellen, Clara, jij hebt natuurlijk best wel veel geschreven over Zuid-Europese landen de afgelopen tijd. En hoe die dachten en spraken over de houding van Nederland, van Wopke Hoekstra, maar ook van Mark Rutte. Vooral aan het begin van de coronacrisis, toen er veel geld nodig was voor die zuidelijke lidstaten. Waren ze daar, ik kan me voorstellen dat ze daar toch wel iets anders denken over de positie en het mogelijke vertrek van Rutte.
Zeker. En dat was inderdaad ook wel iets wat ik bij inderdaad Zuid-Europese collega's vooral ook wel een beetje merkte van, oh ja, Rutte, nou nee, lekker voor hem, weet je wel, een beetje op die toon. En dat zag je ook al wel een beetje terug in de verslaggeving, hè, over de kabinetscrisis, de formatiecrisis van begin april. Weet je, als Rutte vertrekt, dan zou dat ook wel betekenen dat een vertolker van een bepaald geluid in Europa er minder is. En die in ieder geval minder invloedrijk zou zijn. Dus ik vond het wel mooi hoe een Spaanse digitale krant dat omschreef. Die zei van, ja, net als de vleugels van een vlinder kunnen een cycloon ontketenen en een nonchalante en onschuldige foto kan een nieuw tijdperk in Europa inluiden. Dus er werd echt direct de verbinding gelegd tussen die foto van die notities van Ollongren en een mogelijke veranderende stemming in Europa, hè, door het wegvallen van Rutte. En ook een andere krant in Spanje, El País, is iets bekendere kranten, die beschreven ook expliciet gewoon een soort van de verschuivende panelen in Europa. En dat ging dan vooral ook over de opkomst van Italië, hè, onder leiding van een nieuwe premier daar, Mario Draghi. Die krijgt meer invloed. En dat zou dan automatisch betekenen, Nederland wordt minder invloedrijk. En er werd ook meteen die formatiecrisis erbij betrokken. Van kijk maar, het gaat daar helemaal niet goed. Het zou zomaar kunnen dat die invloed van Nederland heel erg gaat afnemen nu.
Ja, en Rutte zegt al vanaf 2010 dat die zuidelijke landen hun eigen rommel, hè, zijn woorden, moeten opruimen, hun begroting op orde moeten brengen. Dus hij heeft zich altijd zo hard opgesteld ten opzichte van die landen in het zuiden. En ook nog in de coronacrisis. En weet je, daarbij speelt voor Rutte zelf dat hij, voor hem is het vooral belangrijk hoe zijn optreden in Brussel in Nederland wordt beoordeeld. Hè? Vooral door zijn eigen achterban. Als hij het voor binnenlands gebruik nodig heeft om zich onverzettelijk op te stellen in Brussel, dan zal hij dat doen. En hoe er in de Telegraaf over wordt geschreven, dat vindt hij dan heel erg belangrijk. En dat speelt natuurlijk ook mee dat hij voortdurend de PVV adem in zijn nek voelt. Want alles wat hij in Brussel toegeeft, dat krijgt hij hier uitgebreid te horen. Weet je, alles is dan volgens de PVV een afgang voor Rutte.
Ja, dat klopt volgens mij ook wel heel erg. Want inderdaad, de afgelopen jaren, wat ik net zei, Rutte wordt gewaardeerd. Zijn stijl wordt gewaardeerd. Mensen vinden het ook gewoon een leuke vent. Hè? Macron kan het goed met hem vinden, Merkel ook. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk vorig jaar ook wel echt wel mensen flink tegen zich in het harnas gejaagd. Met die ontzettende onverzettelijke houding als het ging om dat corona-herstelfonds. En dat heeft toch ook wel, ik zou niet zeggen dat het echt onherstelbare kras heeft opgeleverd. Maar mensen weten ook wel van, hey, hij heeft ook een ander gezicht. En dat wordt niet altijd gewaardeerd. Dus ik denk ook wel dat er stiekem, in ieder geval bij Zuid-Europese landen, toch ook wel hoop is van, nou ja, wat zou het eigenlijk betekenen als Rutte vertrekt, hè? Voor die harde Nederlandse houding.
Ja, wat ik me nog wel afvraag is, zeg maar, de inhoud van die formatierel. Gaat natuurlijk ook over de rol die Rutte heeft gespeeld. Waar het gaat om een Kamerlid van een andere partij, hè? Een functie elders, zeg maar. Mm-hmm. In de manier waarop die internationale kranten erover schrijven, zie je daarin dat ook afdoet aan zijn imago. Dus dat zeg maar die kant van hem ook wordt beschreven. Dat hij dat ook heeft.
Ja, zeker. Of in ieder geval, het ging heel erg om die leugens. Hè? En ik vond echt dat nog in de internationale pers, zowel de Financial Times als ook bijvoorbeeld de Frankfurter Allgemeine Zeitung, echt heel erg de nadruk werd gelegd op hij liegt. Hè? En hij liegt en bedriegt en hij durft daar niet voor uit te komen. En dat, weet je wel, dus ik vond dat ze daarin best hard oordeelden. En dat, ja, dat kleurt natuurlijk het beeld van Rutte in het buitenland ook wel. Dat dus kennelijk, dat hij daar heel soepel met de waarheid omspringt, inderdaad.
Oké, tot zover zeg maar de kant vanuit andere Europese landen bezien. En vanuit Nederland geredeneerd, wat zou het voor onze positie betekenen? Want het lijkt me wel helpen als iemand daar al 10 jaar rondloopt en een van de langzittende leiders is.
Zeker. En wat ik net zei over dat er zoveel aandacht voor Nederland is en voor de positie van Rutte, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met het feit dat de positie van Nederland echt is veranderd de afgelopen jaren. En dat heeft verschillende redenen. Een van die redenen is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Hè. Daardoor is Nederland eigenlijk een beetje opgeschoven in de rangorde. Maar het heeft ook zeker heel erg te maken met de statuur van Rutte. Die wordt gewaardeerd. Die mensen met toch wel een zeker respect geniet. Dus als hij zou vertrekken, dan zou dat wel echt grote consequenties hebben ook voor de Nederlandse diplomatie. En voor de Nederlandse positie in Europa. Dat werd heel mooi beschreven 2 jaar geleden al in een rapport van instituut Klingendaal. Die doen onderzoek naar het buitenlandbeleid van Nederland. En dat rapport heet misschien wel heel tekend voor Rutte. Weinig empathisch, wel effectief. Dat ging dus over Nederland in Europa. En die hebben met heel veel experts gesproken. En eigenlijk zei iedereen van, ja, die verwachten een daling van de effectiviteit van Nederland indien het tijdperk Rutte ten einde komt. Dus met Rutte vertrekt ook het gezag van Nederland een beetje, zou je kunnen zeggen. Hè? En je zag natuurlijk dat Nederland afgelopen jaar heel erg in een storm kwam te staan. Naar aanleiding van het corona-herstelfonds. En dat werd op een bepaalde manier ook een beetje gedempt door Rutte. Hè? Dus de schok van Brexit, het feit dat Nederland dus opeens een prominentere rol moet gaan spelen om zijn eigen belangen te verdedigen. Dat wordt ook een beetje opgevangen omdat Rutte het nog steeds zo goed doet. Dus als Rutte straks vertrekt, hè, nou ja, het kan sneller komen dan misschien aanvankelijk dachten. Dan gaat dus die effecten van Brexit gaan dan nog meer doordringen. Omdat we dan zelfs niet meer zo'n gewaardeerde, gerespecteerde regeringsleider in Europa hebben.
Ja, je moet echt niet onderschatten hoe belangrijk het wordt gevonden, hè, in Brussel, dat iemand er heel lang zit. Want toen Rutte begon in 2010 was dat Jean-Claude Juncker. Die was toen nog premier van Luxemburg. Een heel klein landje. Maar die had, omdat hij er zo lang zat, enorm gezag opgebouwd. En wat jij zei over dat vertrek van de Britten en de positie van Rutte. Nederland heeft er zelf ook enorm zijn best voor gedaan om Rutte's positie te versterken. Hè. Het ging ook heel erg om hem. Dus hij heeft grote speeches gehouden om die, hè, waarin hij probeerde gezag op te bouwen voor zichzelf en voor Nederland. Om dat gat te vullen van de Britten. Dat was dus het doel van die speeches. En dat hij in die tijd ook genoemd werd voor een belangrijke Europese baan. Dat gebruikte Nederland ook om Rutte naar voren te schuiven.
We doen ertoe.
Ja, hè, om het gezag nog wat te versterken.
Ja.
Ja, en dat toont wel dat het Nederlandse buitenlandbeleid, nou ja, vooral het Nederlandse Europabeleid, dat leunt gewoon heel sterk op Rutte. Het draait om Rutte. Rutte is de man. Ook alle belangrijke ambtenaren zitten bij het ministerie van Algemene Zaken. Alle belangrijke Europa-ambtenaren. Dus als Rutte daar niet meer is, dan valt dat wel een beetje weg. En dan zal Nederland echt moeten zoeken naar een nieuwe rol binnen Europa. Hoe gaan we het dan aanpakken?
Maar toch, hè, jongens, toen Rutte begon, toen was de VVD helemaal niet zo EU-minded. Sterker nog, in de financiële crisis die er was toen hij aantrad als premier, had de VVD echt een soort van no-no. Echt de houding tegenover de EU was redelijk negatief. En dat is gaan kantelen in de afgelopen 10 jaar onder zijn leiding. Je kan je wel afvragen, als daar nu, weet ik veel, een Kaag komt te zitten bijvoorbeeld. D66 is gek op Europa, dat kun je wel zeggen, denk ik. Mm-hmm. Zou dat dan niet helpen als er meteen al iemand zit die dat ik bedoel...
Nou ja, wat Petra net zei, senioriteit doet ertoe in Europa. Dus in die zin zal het altijd even aftasten en wennen zijn. Ik denk wel dat een iets meer pro-Europese koers van Nederland, dat zou wel heel erg, dat zou in Brussel bij heel veel ambtenaren en diplomaten wel heel erg gewaardeerd worden. Maar dat betekent natuurlijk niet meteen dat je ook de positie hebt zoals Rutte die nu wel heeft. Hè. En over die veranderende houding kan die vaak genoeg genoemd worden, maar het prachtige boek van Petra, dat beschrijft ook wel heel mooi hoe Rutte een beetje als Europeaan ook is ontwaakt. Ja. Hè? Hoe hij ook wel ziet, dat is vooral op het moment dat Nederland voorzitter is van de EU, dat is in 2016. En dan slaagt hij erin om die Turkije-deal voor elkaar te boksen. Hè? In een onderhandeling met Merkel en met Turkije. En dan wordt hij eigenlijk een beetje wakker. En dan ontdekt hij ook wel van, hey, met Europa kan ik echt dingen voor elkaar krijgen. En vanaf dat moment wordt inderdaad die positie van Rutte ook wel bewust uitgebouwd, hè, door dan gaat hij speeches geven en dan begint hij het echt zelfs een beetje leuk te vinden, Europa. Dus en dat heeft natuurlijk te maken met zijn persoonlijke werdegang voor een bepaald deel, maar ook met de geopolitieke ontwikkeling natuurlijk, hè, de opkomst van China, het aantreden van Trump, gewoon een vijandiger wereld waar Rutte ook wel door heeft van om de Nederlandse belangen te dienen, moet ik ook wel zorgen voor een goede inbedding in Europa.
Ja, precies. De verkiezingsprogramma's van de VVD veranderden ook in die tijd. Hè? De wereld veranderde en de VVD veranderde mee.
Ja. Dus samenvattend, Clara, in Europa, het grootste deel, zal ik maar zeggen, dus even los van de zuidelijke lidstaten, zien hem liever blijven dan gaan.
Ja, ook omdat Europa houdt wel van stabiliteit, weet je wel. Er gebeurt op dit moment al wel genoeg. Ik denk wel dat best prettig zouden vinden. Ik bedoel, het is wel de devil you know, hè, Mark Rutte. Dus nee, ik denk dat ze het wel prettig zouden vinden als hij nog even er blijft, ja.
Dankjewel, Clara. En dankjewel, Petra. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer in Haagse Zaken. Graag tot dan.